In Jesaja 36 waren wij reeds terechtgekomen in enige afsluitende hoofdstukken. Hoofdstukken met een sterk historisch karakter en daarmee hoofdstukken die ook een soort afsluiting zijn van de voorgaande 35 hoofdstukken. Alvorens wij terechtkomen in Jesaja 40, dat geacht wordt het begin te zijn van het tweede deel van Jesaja. Dat wil zeggen een gedeelte waarin we eigenlijk helemaal geen historische verbanden meer tegenkomen. En naar het schijnt ook vermoedelijk later geschreven. Niet dat het ons ook iets uitmaakt. Want de discussie daarover is tamelijk zinloos. Maar niettemin, het is toch een logische verdeling in dit Bijbelboek. Hoe dat ook zij, in Jesaja 36 en wat er verder volgt, tot en met 39, zijn wij terecht niet alleen in geschiedenis uit het leven van Jesaja, maar ook zijn wij terecht in feitelijk 2 Koningen 18. En zelfs ook in 2 Kronieken 32. Dat zijn hoofdstukken die in hoge mate woordelijk hetzelfde bevatten als deze hoofdstukken hier in Jesaja. Waarna ogenblikkelijk weer de discussie uitbreekt over wie het van wie heeft overgeschreven. Dat wil zeggen, wat was het origineel en wie heeft het waar vandaan gekopieerd. En dat is voor ons allemaal volstrekt oninteressant. Zulke discussies die dienen er alleen maar toe om je aandacht van de werkelijke inhoud af te leiden. Maar verder maakt het ons niks uit. Wij geloven, maar dat heb ik u wel eens vaker verteld, dat heel de schrift is van God ingegeven. En of je het dan terugvindt in Jesaja 36 of in 2 Koningen 18 of in allebei, dat maakt ons niet zoveel uit. Eigenlijk maakt ons dat niks uit. Wat wel van belang is natuurlijk, dat wij dan dus eigenlijk ook in dit hoofdstuk, deze hoofdstukken hier, dublures vinden. Want geschiedenis wordt geacht weergegeven te zijn in de boeken der koningen, dan wel de boeken der kronieken. Dat worden geacht geschiedenisboeken te zijn in de eerste plaats. En als het hier ook aangehaald wordt, is het enigszins buiten verband. Want je kunt je wel afvragen, wat moet dat hier in Jesaja? Nou kan het natuurlijk zijn dat Jesaja zelf deze dingen heeft opgeschreven waar hij dan ook dichtbij stond en waar hij naar keek, om zo te zeggen, vrij naar het bekende lied. En dat kan zijn en dat het vanuit Jesaja terechtgekomen is in Koningen en Kronieken. Dat kan. Maar dan nog blijft de vraag, maar waarom maakt het onderdeel uit van het boek Jesaja, dat toch in hoge mate een profetisch boek is. En mijn enige antwoord daarop is, nou, het eerste antwoord daarop is, dat weet ik ook niet. En het tweede antwoord is, omdat deze geschiedenissen toch op een of andere wijze een soort profetische betekenis hebben en daarom toch een plaats vinden in dit Bijbelboek. Bovendien doet het er ons aan wennen dat pak een beet een 100, 120 jaar later, wanneer het maar was, iemand als Daniel een boek schrijft. Dat wil zeggen, wij hebben een boek van Daniel en die leefde pak een beetje 120 jaar later, zoiets, in de dagen van de ondergang, namelijk van het tweestammenrijk van Israël. Terwijl het hier gaat over de ondergang van het tienstammenrijk van Israël, eigenlijk. Maar het boek Daniel bestaat in hoge mate uit hoofdstukken die bepaalde delen van de geschiedenis van Daniel van zijn tijd beschrijven. Vandaar dat het boek Daniel binnen de, laten we zeggen, binnen de Joodse kanon geen deel uitmaakt van de profetische boeken. Daar is niet in gerangschikt. Niet bij de grote profeten, maar helemaal niet bij de profeten. Maar het maakt er onderdeel uit van de historische boeken. Men beschouwt Daniël als een geschiedschrijver. Dat is ook de reden waarom de Heer Jezus zelf, bij een reden, daarom is het belangwekkend dat de Heer Jezus zegt, wanneer gij zult zien de gruwel, de verwoesting waarvan gesproken is door Daniël, de profeet, zegt hij erbij. Daniël had er niet bij gehoord, door Daniël was ook genoeg geweest, maar hij noemt hem de profeet. Dat moet voor de Joden toch enigszins problematisch geweest zijn, want Daniël werd niet gerekend tot de profeet. Tot vandaag niet. Heb je dat nog? En er staat er ook nog bij, die het leest, merken daarop. Want het punt is dat Daniël natuurlijk gewoon profetieën ontvangt en doorgeeft. Maar een belangrijk deel van het boek Daniël beschrijft gebeurtenissen uit zijn dagen. Maar die zijn ook profetisch. Daar gaat het maar om. Dat loopt door elkaar. Dat is niet echt van elkaar te scheiden. En anders roep ik meteen Hebreeën 2 op. Hebreeën 1 vers 1. God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijzen, onder andere via de geschiedenissen, tot de vaderen gesproken enzovoort. En via Jesaja raak je wellicht aan dat idee ook gewend. Het is niet alleen geschiedenis wat hier beschreven wordt, hoewel het dat was. Maar het is tegelijkertijd ook profetisch. Want wat beschreven wordt, is dat weliswaar Israël als zodanig lijkt ten onder te gaan. Maar er is toch, ook in die dagen, een gelovig overblijfsel. Een overblijfsel. Het is kantje boord, maar er is een overblijfsel. Nou, daar ging het over in de voorgaande 35 hoofdstukken. Daar gaat het natuurlijk ook over in het tweede deel van Jesaja, want ik probeer de term Deutero Jesaja in te slikken. Daar heb ik vorige keer met u over gesproken, dat ga ik niet meer doen. Ja, dus laat maar. Maar het idee in Jesaja is nou eenmaal met grote nadruk, het is specifiek Jesaja, komen oordelen, maar een overblijfsel zal behouden worden en wederkeren. Vandaar dat een van zijn twee zonen daar ook naar genoemd is. Een overblijfsel zal behouden worden, weet u nog? Die lui met die moeilijke namen. Moet altijd even nadenken, hoe heet ze ook alweer? Maar ja, moet ik wel vaker bij de familie hoor, hoe heet ze ook alweer? Maar, namen en telefoonnummers, nou ja. Maar in Jesaja 46, waar we al aan begonnen waren, lezen wij dat het geschiedde in het 14e jaar van de koning Hiskia. Dat is de koning over Juda. Niet over Israël, maar wel over Juda. En ik bedoel dus niet over de 10 stammen, maar over de 2. Maar in de Bijbel heet het niet over Israël, maar hij was koning over Juda. Dat Sanherib, Sennacherib, Sanherib, de koning van Assur, Assyrië, optoog tegen alle vaste steden van Juda en nam ze in. Dat is wat hij doet. Let op, Juda. Dat is nadat Sanherib of zijn voorgangers of zijn personeel een einde gemaakt hebben aan Samaria, zijn de 10-stammenrijk van Israël. En ik heb u vorige keer, dacht ik, enige jaartallen gegeven met betrekking tot de volgorde der gebeurtenissen. En dat waren nogal wat gebeurtenissen. Want de ondergang en uiteindelijk definitieve wegvoering van wat wij noemen de 10-stammen van Israël, dat vond maar niet plaats van de ene dag op de andere dag. Dat was inderdaad een kwestie van eerst dit een beetje en daarna dat en dan vele jaren later dat. En langzamerhand waren ze allemaal weg op nog enige duizenden na en die werden weggevoerd naar de val van Samaria. En toen hebben wij ook gelezen vervolgens dat er niemand over was van Israël dan alleen Juda. Zwart op wit, komen we niet op terug, heb ik gelezen, dus dat kunt u nog nazien eventueel. En in het 14e jaar van Ischia zijn wij terecht in 711, heb ik u dat gezegd? Officieel, in 700, en mijn telling, nou niet de mijne, maar 711 voor onze jaartelling zijn we dan terecht. En dat is dus na de totale wegvoering van het tienstammenrijk, want dat was 8 jaar daarvoor, in het 6e jaar van Ischia. Voor alle duidelijkheid. Het tienstammenrijk bestaat hier niet meer. Dat is al weg. Maar die Assyriërs, die gaan gewoon verder met de verovering en onderwerping van de omliggende volkeren. En hier is Juda dus aan de beurt. Zijn de het tweestammenrijk. Zo zit dat. Want de wegvoering van naar Assur van Samaria, dat wil zeggen voor het laatste deel, dat vind je inderdaad in 2 Koningen. Ik zal het eens even opzoeken, want we moeten toch even een bladwijze bijleggen. 2 Koningen 18, denk ik zomaar. Waar staat in 2 Koningen 18 vers 9, daar staat het geschiedde in het 4e jaar van de koning Ischia, het welk was het 7e jaar van Hosea, de koning van Israël, dat Salmaneser, Salmanasser, of hoe die maar heette, de koning van Assyrië opkwam tegen Samaria en haar belegerde en ze namen haar in ten einde van 3 jaren in het 6e jaar van Hiskia. Hetgeen dus was het 9e jaar van koning Hosea, die de laatste koning was van Israël. En u weet, die was niet uit het huis van David, die koningen van Israël. Koningen van Juda waren dat, en dat was dus Hiskia. En de koning van Assyrië, vers 11, voerde Israël weg naar Assyrië en deed hen lijden in Hala, in Habor, bij de rivier Golzan, in de steden der Meden, omdat zij de stem des Heeren hun gods niet waren gehoorzaam geweest, maar zij verbond overtreden hadden, et cetera, et cetera. En dan kom je in vers 13... En die komt overeen met het eerste vers van Jesaja 36, waar we zojuist waren. En er staat dus ook letterlijk hetzelfde. Het geschiedde in het 14e jaar, heet dat, in 2 Koningen 18 vers 13. Maar in het 14e jaar, of gewoon en in het 14e jaar van de koning Ischia, kwam Sanherib, de koning van Assur, op tegen alle vaste steden van Juda en nam ze in. De steden, alle vaste steden van Juda. Hij kwam tegen al die vaste steden en hij nam ze in. Hetgeen niet noodzakelijk betekent dat hij inmiddels ze allemaal heeft ingenomen. Maar hij was er gewoon mee bezig en één voor één gingen ze eraan. Net zolang tot hij voor Jeruzalem kwam. En nou blijf ik hier even, want hier staat een detail dat wij niet expliciet lezen in Jesaja 36. Dat is namelijk wat nu volgt in 2 Koningen 18. Namelijk toen zond Hiskia de koning van Juda tot de koning van Assur naar Lachis. Want de koning van Assyrië was bij Lachis. En hij zei, ik zit fout, ik heb gezondigd. Dat betekent ik zit ernaast, verkeerd gegokt. Komt in de politiek veel voor. Sorry cultuur kennen we allemaal langzamerhand in Nederland. We zeggen sorry, ik ben fout geweest. Ja. Ik heb gezondigd, want ja, dat is wat zondigen is. Ik heb gezondigd, keer van mij, keer af van mij. En hij weet precies hoe dat gaat in de politiek. Het gaat om de macht en dus om het geld. Want dat is het nou een keer. En dus zegt hij, ik heb gezondigd keer af van mij, ik zat ernaast. En als je fout staat, moet je betalen. Dat weten ze hier in Den Haag ook. Dus als je ernaast zit, dan moet je betalen. En dan krijg je zo'n brief thuis, weet je wel. Nee, laat maar zitten. Ja, ze vinden het heerlijk als wij fouten maken en ernaast zitten. Want ja, tot we geld in het laadje komen om over de balk te smijten, nietwaar? Dus zo gaat dat. Ja, ik vind het komisch, zulke dingen. Hij zegt, oké, ja, ik zat fout. Nou, en wat kost het? Ja, wat gij mij opleggen zult, zal ik dragen. Toen legde de koning van Assyrië aan Hiskia, de koning van Juda, 300 talenten zilvers en 30 talenten gouds om. U vraagt mij, is dat veel of is dat weinig? Dan zeg ik heb geen flauw idee, maar het gaat mijn budget te boven. De blijkbaar. En dat van Hiskia kennelijk ook eigenlijk. Want wat er dan staat is, al zo gaf Hiskia al het zilver dat gevonden werd in het huis des Heren, Bethel, maar het is de tempel, en in de schatten van het huis des konings, tafelzilver ging er ook aan. En te die tijd sneed Hiskia af van de deuren van de tempel des Heren en van de posten die Hiskia, de koning van Juda, had laten overtrekken. En de interpretatie is, ja, met goud. Dus goud gaat eraf. Want die gouden deuren, gouden deurposten, dat is gewoon bladgoud wat erop zit. Tegenwoordig bestaat er een soort goudverf, een goudlak. Daar zit echt goud in dan. In die lak of in die verf. Dat zijn kleine deeltjes, maar dat zit erin. In poeienvorm of zo. Maar van alles ging dat zo niet. Het is gewoon bladgoud wat in hele dunne lagen. En goud kan je namelijk, ik niet, ik kan het niet, maar goud kun je heel dun maken. Zonder dat het breed. Zelfs zo dun dat je er doorheen kunt kijken. Zo dun kan het worden. Dus zo dun bladgoud maakt, maar dat moet natuurlijk wel dekken. Als het over de deurposten moet en zo, maar vooruit. Ik heb het in de tijd bekeken, geloof ik. Waar was het in Wenen, geloof ik? In dat, hoe heet dat? Schönbrunn? Bij Sissi, weet je wel. Bij Sissi, dat ken Sissi toch wel?
Ja,
wie niet? Wie niet, ja. Ze is nog lottig aan het eind gekomen, heb ik begrepen. Maar goed. Dat gebeurde toen ook al, politieke moorden. Maar in dat paleis, ja. Bladgoud op de deuren. Ja. En deurposten. En hier staat, hij haalde het eraf. En gaf dat aan, had het zelf laten doen, blijkbaar. Maar nu gaat het er weer af. Want anders kan hij de boete niet betalen. Aan de koning van Assur. Dat is een deel wat ons niet verteld wordt. Expliciet in Jesaja 36. Maar waar wel degelijk naar verwezen wordt in Jesaja 36, want het idee is dat tegen Hiskia gezegd wordt door Rabsake, dat kan die man niet halen, maar dat is, hij heet zo, Rabsake. Maar Rabsake, maar ja, sorry, maar hem wordt verteld door Rabsake dat hij een beroep op zijn God, op Jehovah, de God van Israël en van Juda, dat hij dat dus wel kan vergeten. Als hij eerst de tempel sloopt en daar de kostbaarheden uithaalt, dat laat die God van wie die tempel was niet op zich zitten, zegt Rabsake. Dus dat heb je nou verspeeld. Dat bleek anders uit te vallen trouwens. Maar goed. Maar het is wel wat hier gebeurt. Dus als je zich afvraagt, waar zijn de schatten van de tempel gebleven? Nou, die zijn in de loop der tijd eruit gehaald. Via al die oorlogen enzovoort. Want er viel natuurlijk wat te halen daar. Hè. De geschiedenis hier eindigt ook tamelijk tragisch. Want dat wil zeggen hier in Jesaja. Want uiteindelijk komen wij terecht bij in hoofdstuk 39. Dat is het laatste stuk van, laten we zeggen, het eerste deel van Jesaja. En daar bestaat diezelfde Hiskia het om de rijkdommen, voor zover die er nog zijn in Jeruzalem, te tonen aan het gezantschap van inmiddels Babel. Het Dat had hij beter ook niet kunnen doen. Maar ja, dat is een dilemma altijd. Hè? De rijkdommen worden getoond om indruk te maken en te laten zien dat men macht heeft. Dat heb ik nog nagevraagd aan Frederik Hendrik. Maar goed, die leg ik u een andere keer wel weer eens uit. Je moet een beetje pracht en praal hebben. En een beetje aanzien en status en protocol om serieus genomen te worden. Maar ja, dat kan je wel laten zien allemaal, maar dan weet de vijand meteen ook dat er wat te halen valt. Dus het maakt je ook kwetsbaar. Dat hebben de Babyloniërs dan ook gedaan. Want hoewel hier in deze hoofdstukken van Jesaja tot en met dus hoofdstuk 39 sprake is van de redding van Juda, van het tweestammenrijk en dus van Jeruzalem, moet ik u zeggen dat toch binnen betrekkelijk afzienbare tijd die Babyloniërs alsnog gedaan hebben wat de Assyriërs dus niet voor elkaar kregen. Ze hebben namelijk Jeruzalem veroverd en verwoest en het volk in ballingschap weggenomen. Dat was dan inmiddels niet meer de Assyrische, maar de Babylonische ballingschap. Dus dat is toch gebeurd. Maar goed. Maar vanuit 2 Koningen, of maar in 2 Koningen 18, nog even de aansluiting maken. Daar staat vervolgens in vers 17. Evenwel zond de koning van Assyrië Tartan en Rabsaris en Rabsake van Lachis tot de koning Hiskia. Want de koning van Assyrië, dat was de Salmanasser, die stuurde zijn personeel naar Jeruzalem, gezantschap van 3 man, terwijl hij zelf zich bezig hield met Lachis en de eventuele inname van Lachis ergens in het noorden. Maar deze lui werden vooruitgestuurd naar Jeruzalem. Dus wat gebeurt. En wat hier verder staat, lezen wij inderdaad ook in Jesaja 36. En daar ga ik dus nu naar terug. Naar Jesaja 36. Want daar staat het geschieden in het 14e jaar van de koning Hiskia, dat Sanherib de koning van Assyrië optocht tegen alle vaste steden van Juda en nam ze in. En de koning van Assyrië zond Rabsake. En die andere 2 figuren, die worden hier niet genoemd, maar het gaat wel over dezelfde gebeurtenis. Dus Rabsaris en Tartan worden hier dan niet genoemd. Maakt verder ook niet zoveel uit. Het is Rabsake die geacht wordt het woord te voeren. Waarschijnlijk omdat hij ook de taal der Joden sprak. Dat is waarschijnlijk gewoon Hebreeuws geweest, maar het heet hier Joods. Maar het was niet Jiddisch, maar denk ik. Maar toch maar. Daar hebben we het nog over. Maar hij zond dus Rabsake en nog een paar mannen, dat begrijpt u. Vanuit Lachis naar Jeruzalem. Dat wil zeggen, er was niet veel tijd overheen gegaan. Hiskia had dus al, zag dat aankomen, terwijl Sanherib in Lachis was en moest betalen en dat heeft hij toen ook gedaan. Maar toen zond de koning van Assur zond alsnog Sanherib, dus de koning van Assur zond alsnog Rabsake en die andere 2 lui naar Jeruzalem om alsnog Hiskia en daarmee het hele volk onder druk te zetten. Ongeacht dat er al betaald was, want zo gaat dat nou eenmaal. Je begint te betalen, maar je kan blijven betalen net zolang tot je alles kwijt bent en dan word je vermoord. Zo zit het ongeveer.
Je noemde jaartal 711.
Ja. De 10 zijn er weer 7, 2, 5. Ja, eerder. Ja, 19 is het geloof ik. Het hangt er vanaf wie je telt en wie de jaartallen geeft. Maar de ene was het 14e jaar. En de ander was, dit is het, wat was het?
711.
Het 14e jaar van Hiskia, daar zijn we nu. Ja. En de wegvoering van de 10 stammen was in het 6e jaar, dus dat was 8 jaar daarvoor, dus dan 719 in dat geval. Dat weet ik, er zit 3 jaar verschil tussen. Dat komt omdat ik tegenwoordig de jaartallen gebruik van Anstey. Misschien er wat aan heb je er wat aan. De jaartallen gebruik van Anstey, terwijl ik voorheen de jaartallen had van, nou in elk geval van Sir Robert Anderson. En er zit 3 jaar verschil tussen. Maar In de hele lijn is dat. En verder zeg ik er altijd bij dat of dat echt klopt, dat ja, het verhoudingsgewijs klopt het. Daar gaat het om, de onderlinge afstanden. En of het in absolute zin klopt, dat, daar bestaat grote twijfel over, ook bij mij. Want ja, je krijgt eigenlijk de oud-testamentische geschiedenis qua tijdrekening nauwelijks aan onze kalender gekoppeld. Er zitten zoveel haken en ogen aan onderweg, zoveel problemen onderweg, dat is haast niet te doen. En vandaar dat verschil. Zie? Maar wat hier staat is dus wel degelijk dat die 8 jaar verschil ertussen zit. Hè? Van het 14e jaar van Ischia naar het 6e jaar van Ischia. Gaat gewoon achter elkaar door. Deze gebeurtenis, het is de opkomende macht van Assur. Wat er daarna gebeurt, wat er daarna gebeurt is Assur weer ten onder gaat aan Babel. Nou ja, en eigenlijk ook aan de 10 stammen, maar dat is een verhaal wat ik u niet mag vertellen, want het staat niet in de Bijbel. Maar ze gaan ten onder eigenlijk aan de 10 stammen die in opstand komen in de Assyrische ballingschap. En daarmee helpen om het Assyrische Rijk om zeep te helpen. Maar ja, dat bracht dan weer met zich mee de opkomst van Babel. En die zorgde ervoor dat ook de 2 stammen... Jeruzalem verwoest werd enzovoort. En de 2 stammen in ballingschap werden weggevoerd. En nog een keer wat de jaartallen betreft. Ik heb u vorige keer een reeks jaartallen gegeven. Vanaf de eerste verovering van enige stammen in het Overjordaanse nog. En de wegvoering daarvan. En daarna invallen in het noorden van het 10-stammenrijk. En daarna uiteindelijk, maar dat is dus uiteindelijk 711 op mijn schema hier. De uiteindelijke ondergang definitief van Samaria. En toen was alles afgelopen. Toen was er niemand meer overstaten dan alleen Juda. Dat wil zeggen het zogenaamde 2-stammenrijk. Maar dat heet nog eenmaal in de Bijbel niet zo. Het heet Juda. En daar zijn we nu. De vraag is dus hoe het met Juda gaat, want het 10-stammenrijk is al weg en nou is het 2-stammenrijk vervolgens aan de beurt. Want dan eigenlijk horen daar ook een reeks jaartallen bij de ondergang van het 2-stammenrijk. Maar het is hier nog niet. Dat komt pas pak een beetje een jaartje of 100 later. En dat gebeurt ook in fase. Nebukadnezar heeft 3 keer Jeruzalem veroverd. Dat was ook niet in 1 keer. En de wegvoering ging ook in minstens 3 fasen en eigenlijk nog 1/4 ook. Maar, toe maar. Men denkt daar te simpel over en zegt dan dat het verhaal niet klopt. En dan, nou ja, en discussieert daar dan over. Maar men heeft gewoon de Bijbelse geschiedenis niet goed genoeg gevolgd. Toe maar. Dus Sanherib zond dus Rabsaké met nog die 2 man... naar Jeruzalem tot de koning van Ischia, die net betaald had, met een zwaar heer, een groot leger betekent dat. En hij stond aan de watergang des oppersten vijvers, aan de hoge weg van het veld des volles, waar dat maar geweest mogen zijn. Maar 2 kronieken. Ik wil even kijken hoe het klopt. 2 Kroniek 32, geloof ik. Waar staat dat? Ja, dat bestaat. Daar krijg je vanaf vers 1. Na deze geschiedenissen en dezelfde bevestiging kwam Sanherib, de koning van Assyrië, en toog in Juda en belegerde zich tegen de vaste steden en dacht ze tot zich af te scheuren. Daar was zij mee bezig, dat wil zeggen dat was zijn plan. En daar was hij dus ook mee bezig. En dan staat er, en Jehizkia, dat is dus gewoon Ischia, Hiskia, ziende dat Sanherib kwam en zijn aangezicht was tot de krijg tegen Jeruzalem, zo hield hij raad met zijn vorsten en zijn helden om de fonteinwateren te stoppen die buiten de stad waren, en zij hielpen hem. Met het idee, als straks die legers hier voor de deur staan, ja, dan waarom zouden wij ze van water voorzien? Dus we stoppen alle fonteinen en bronnen en waterleidingen stoppen we dicht. En wij zelf in de stad kunnen water gebruiken, maar we gaan het niet weggeven aan de tegenpartij. Dat is politiek, hè? Zo, en strategie. Strategie, ja. De ene keer wordt alles drooggelegd, de andere keer in Nederland, doen het andersom, wij zetten alles onder water. En toen zei Pinsekru, wat nu? Die weet ik toch, hè? Pinsekru zei, wat nu? En dat was niet zo moeilijk, wat nu? Toen begon het te vriezen. Dat heeft met de verandering van het klimaat in die dagen te maken. En dan konden ze nog niet met auto's rijden. Dus toen bevroor alles en alle rivieren. Dus toen trok hij gewoon over het ijs Holland binnen. Ja. En zo is het gekomen. Toen brak de Franse tijd aan. 1795. Toen maar, zoiets. Wat nu? En de hele waterlinie hadden we in Nederland immers. En nog trouwens, maar ja. Heeft ooit wel eens een keer een beetje gewerkt. Nou, in het rampjaar heeft het geholpen. 1672. U weet wel, van radeloos, redeloos, reddeloos. Ken je toch?
Ja.
Er is ook een liedje van trouwens. Maar. Van het cocktail trio. Maar dat... Doe maar. We hebben nou geen tijd voor allemaal. Maar zo staat het er. Zij hielpen hem, want veel, vers 4, want veel volks werd vergaderd dat al de fonteinen stopte, mitschaders de beek die door het midden des lands heen vloeide, zeggende, waarom zouden de koningen van Assyrië komen en veel waters vinden? Zo versterkte hij zich en bouwde de gehele muur op die gebroken was, die optrokte aan de torens met een andere muur daarbuiten. En hij versterkte Millo in de stad Davids en hij maakte geweer en schilden in menigte en hij stelde krijgsoversten over het volk. Dat wil zeggen, de stad werd beveiligd, verdedigd. De muren werden gerepareerd, er werd geld uitgegeven aan het ministerie van oorlog. Dan wel defensie, want in dit geval defensie, toch? Want daar kwam de vijand aan. Ja. En hij stelde krijgsoversten over het volk, vers 6. En hij zei, zijt sterk en heb goede moed, vers 7. En vrees niet en ontzet u niet voor het aangezicht des konings van Assur, nog voor het aangezicht der ganse menigte die met hem is, want met ons is er meer dan met hem. Nou ja. Die komt vaker in de Bijbel voor, die uitdrukking. En zo gaat het hier verder. Het gaat over dezelfde gebeurtenissen feitelijk. Maar het verslag is enigszins afwijkend. Maar het gaat erom dat Hiskia wel degelijk gewerkt had aan de verdediging van de stad. En in het bijzonder ook aan die vijvers en die fonteinen en die watervoorzieningen. Maar dan zijn we weer terug in Jesaja 36... Hij stond bij de watergang des oppersten vijvers, dat was vers 2 van Jesaja 36, maar via 2 Kronieken 32 wordt vastgesteld dat Hiskia daar het een en ander al geregeld had en bovendien het volk vermaand had om toch vooral trouw te zijn aan, te vertrouwen op bedoel ik eigenlijk, om toch te vertrouwen op de Heere die hen zou redden enzovoorts. Niettemin raakt de man redelijk in twijfel hier bij wat hier allemaal gebeurt. En daarom lees ik verder. Want daar kwam Rabsake namens de Assyriërs en toen ging tot hem uit Eliakim, de zoon van Hilkia, de hofmeester, en Sebna, de schrijver. Die twee kennen we uit, ik meen hoofdstuk 22, als ik me goed herinner. Uit Jesaja, maar het doet hier niet veel te zaken. En dan was er ook nog een Joa, de zoon van Asaf, de kanselier. Die was waarschijnlijk uit het priesterlijk geslacht, al dan wel Levitisch geslacht, vanwege dat Asaf, dat is een Levitische naam. Maar zij vertegenwoordigen Hiskia. Dus de diplomaten staan nou tegenover elkaar, als je het zo kunt zeggen. En Rabsakee zei tot hen: zeg nu tot Hiskia, uw baas. Zo zegt de grote koning, de koning van Assur. En er komt alle bluf en alle grootspraak. Wat vertrouwen is dit waarmede gij vertrouwt? Waar vertrouw je nu op, Hiskia? Waarom denk je dat je het gaat redden tegen de Assyriërs? Zegt de grote koning, denk je dat je tegen mij op kunt? En dan staat er aan het begin van vers 5... ik mocht zeggen, hoe men daar echt bij komt, bij ik mocht zeggen, weet ik niet. Ik kan er ook niks mee. Ik heb het alleen wel gelegd naast 2 koningen 18... waar we dus hetzelfde verslag vinden. En daar heet het in vers 20 gewoon: gij zegt. In plaats van ik zeg of ik mocht zeggen of wat dan ook. Wat dan ook. Ik heb geen idee wat je ervan moet maken. Ik mocht zeggen. Van wie dan en waarom dan en wat voor zin heeft het? En tegen wie? Maar het is gewoon zoals het staat in 2 Koningen 18 vers 20... gij zegt, maar het is slechts een woord der lippen. Dat wil zeggen, dat zeg je nu wel, maar dat geloof je zelf niet. Hetgeen in de politiek natuurlijk niet ongebruikelijk is. Goed. Gij zegt, toch het is een woord der lippen. Gij zegt, er is raad en macht tot de oorlog. Want dat is de gedachte en dat zijn de woorden inderdaad van Hiskia. En dat is ook wat je kon lezen in 2 Kronieken 32, waar we zojuist waren. Hij had er daar nog alle vertrouwen in. En de vraag aan hem is: op wie vertrouwt gij nu dat gij tegen mij, de grote koning van Assur, rebelleert? Zie, gij vertrouwt op die gebroken rietstelf. Op Egypte, daar hebben we het ook al eerder over gehad. De situatie is een beetje onduidelijk. Daarom ga ik er ook liever niet uitgebreider op in. Want als je vragen wil blijven stellen, kan dat altijd. Maar het idee is dat deze legers van Assur in werkelijkheid onderweg waren feitelijk naar Egypte. En dat Jeruzalem en Juda onderweg, maar dat gold trouwens ook voor Israël en Samaria onderweg. Ja, dat is maar onderweg. Dat is het bekende verhaal, want het is redelijk bekend, dat nou eenmaal Israël, het land Canaan dus, in feite een smalle strook is die feitelijk de verbinding is tussen Mesopotamië, het twee stromen land, tussen Mesopotamië en Egypte. En dus van Azië naar Afrika, want zo kun je het ook nog zeggen. En dan kom je door het beloofde land, door Canaan. Het zijn langs de westelijke route via de Via Maris, dat is de weg langs de zee. Of via de oostelijke kant en dan kom je langs de King's Highway, oostelijk van de Jordaan feitelijk. En voor een deel dwars door het Jordaandal. Dat zijn de wegen van noord naar zuid. Dat zijn de verbindingswegen. En als de koning van Egypte optrekt tegen Assur of tegen Babel of wat dan ook maar, komt hij langs Jeruzalem. Van het zuiden naar noorden trekt hij het land door. En als het andersom gebeurt, als de koning van Assur naar Egypte wil, of later Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Egypte, en dat gebeurt ook namelijk, naar Egypte wil, ja, dan komen ze voorbij Jeruzalem. En dan laten ze meestal niet links liggen. Gaan er even langs en nemen het weer even in of zoiets. Of althans zijn dat van plan. En dat is de tragiek van Israël. Het land Israël, het volk Israël, het ligt op een zeer strategische plaats. Jeruzalem wordt niet voor niks in de Bijbel ook genoemd de navel der aarde. In de zin van een middelpunt. En het is niet voor niks ook de plek waarvan de Heer zegt, die heb ik mij verkoren Hier stel ik mijn residentie, hier plant ik het huis van David en daarmee het huis van de Messias enzovoorts. Jeruzalem. Daar gaat het daarover. En die Sanherib, die is in werkelijkheid onderweg naar Egypte. Dat zal hem nog niet glad zitten, want de Egyptenaren zijn onderweg naar hem, maar dat is pas hoofdstuk 37. Dus daar hebben we het later over. Maar de vraag is aan Hiskia, op wie vertrouwt gij? Op Egypte? Dan komt er een pracht van een beeldspraak, want in de politiek moet je van de tongriem, en de diplomatie vooruit, moet je van de tongriem gesneden zijn. Je moet goede verhalen kunnen vertellen en mooie troonredens kunnen schrijven. Deze van dit jaar was niet zo best, beste mensen. Maar literair was het een beetje zwakjes hoor. En er was een moeilijke lijn in te ontdekken, moet ik u eerlijk zeggen. Maar goed, we weten allemaal hoe dat komt. Maar hier staat, gij vertrouwt op die gebrokene rietstaf. Als Egypte ergens onbekend is van ouder, is het om het riet van het papyrus, weet u nog. En daar hebben wij het woord papier aan overgehouden, nog steeds. Vanwege het papyrus riet, dat bewerkt werd zodanig dat men vlakke velletjes had, papyrus waarop men kon schrijven. Enzovoorts. De rietstaf schijnt er een overvloed aanwezig geweest te zijn. Riet. Zie gij vertrouwd op die gebroken rietstaf, de oevers van de Nijl, op Egypte, op de welke zo iemand leunt, zo zal hij in zijn hand gaan en die doorboren. Egypte wordt al beschreven als een gebroken rietstaf, waar je dan eventueel met je hand op leunt. Maar die gebroken rietstaf wordt geacht scherp te zijn, zodat je er niet op leunen kunt. Die gaat dwars door je hand heen. Ik vind het aardig bedacht allemaal. Ook wel enigszins overdreven. Maar ja.
Het is dan niet... moet je echt een wandelstok hebben zo je hebt.
Ja, met zo'n brede kop moet erop zitten. Dat je met je volle hand erop naar het model van je hand gevormd. Dus dan kun je op leunen, ja. Zo'n stok, ja. Maar een rietstok? Nee. Alzo is Farao, de koning van Egypte, voor al degenen die op hem vertrouwen. Je kunt van die Egyptenaar niet op aan, van die Farao, zegt Sanherib. Dus daar wou je op steunen? Nou, dat kan je wel vergeten. Maar zo gij tot mij zegt, vers 7, wij vertrouwen op de Heere. En dan moet je voor Heere eigenlijk elke keer lezen, Jehovah, de naam van de God van Israël. Want al die volkeren hebben zo hun eigen goden. En de God van Israël heet Jehovah. Wij weten dat het de enige echte God is. Toch? Omdat hij de schepper is van hemel en aarde. Maar voor de omgeving is hij gewoon een God zoals al die anderen. En voor Sanherib was hij dat ook. En voor Rabsaké waarschijnlijk ook. Want lees maar mee. Gij zegt, ik heb een raad tegen die oorlog, het gaat helemaal lukken. En hij zegt, nou mocht het zo zijn dat je op Egypte vertrouwt, vergeet dat maar rustig, dat is een onbetrouwbare partner. En als je zou zeggen, wij vertrouwen op Jehovah, onze God, vers 7, is hij die niet, wiens hoogten en wiens altaren Hiskia weggenomen heeft, en die tot Juda en tot Jeruzalem gezegd heeft, voor dit altaar zult gij u nederbuigen. Moest je van Jehovah dan niet voor dat altaar nederbuigen om hem te dienen? En heeft Hiskia niet zojuist?
Ja.
Goud en zilver uit de tempel en van die altaren afgehaald en gegeven aan Sanherib. Daarom heb ik u dat net gelezen. Want hier staat dat niet. Hier moet je het gewoon opmaken uit dat het hier staat. Maar mocht u het in twijfel trekken, of denken dat het bluf was, nou het was geen bluf, dit is inderdaad gebeurd. En daarom las ik het zojuist uit 2 Koningen 18. Zo van, op die God hoef je dus ook niet te vertrouwen. Want je hebt hem zojuist bestolen. Nu dan. Werd toch met mijn heer, dat is de koning van Assur, die heer, wed toch met mijn heer, de koning van Assur, en ik zal u 2000 paarden geven, of namelijk, ik zal u 2000 paarden geven, zo gij voor u de ruiters daarop zult kunnen geven. Aardige weddenschap.
Ja.
Je krijgt van mij 2000 paarden, maar jij moet zorgen dat je 2000 cavaleristen kunt... kunt verzamelen uit Amersfoort. Maar die, want daar zat de cavalerie in Nederland, Amersfoort, maar die hele kazerne is... God, de hele kazerne weg is inmiddels, dacht ik. Nou ja, laat maar zitten. Maar daar zat de cavalerie, inderdaad. Maar waar haal je die 2000 vandaan? Heb je dat nou ook? Je hebt de dag na Prinsjesdag, wat zat ik langs de weg in Nederland, ik weet niet meer waar. Maar ik kwam verschillende malen van die politieauto's tegen met een aanhanger erachter, zo'n paardentrailer van de politie erachteraan. Die paarden moesten weer allemaal uitgevend worden vanuit Den Haag over het hele land, want ze waren over het hele land verzameld om deel te nemen aan de optocht van Prinsjesdag. Ja. Ik vond het wel komisch. Ze moesten weer teruggebracht worden. Ik vroeg me toch af hoeveel man ze eigenlijk hebben nog aan cavalerie die sowieso nog op een paard kunnen rijden. En dat dan nog in militair verband. Ik heb er zo mijn twijfels over. Ja. Nou ja. Toen maar. We zullen het niet over ons leger hebben. Maar Sanderib zegt wel, dat kun je niet eens leveren. Hoe is dat eigenlijk met je leger? Je hebt niet eens ruiters. Als ze paarden hadden, waarschijnlijk dus ook niet. Zo van, op een leger hoef je ook niet te vertrouwen. Hoe zult gij dan het aangezicht van een enige vorst van de geringste knechten, mijn heren, afkeren? Hoe wou je dan ons wegjagen? Maar gij vertrouwt op Egypte, om de wagenen en om de ruiteren. Je denkt dat de Egyptenaren een leger hebben. Dat hadden ze ook, hoor. Ja. Maar of die zouden helpen, is maar de vraag. Dat is altijd de gok in de politiek. Je hoopt dan, als Israël of als Juda, als Jeruzalem, dat Sanherib, Assyrië, onderweg is naar Egypte, dat Egypte het niet afwacht en liever niet de oorlog voert binnen de eigen grenzen en dus optrekt in de richting van Assur en dan komen ze voorbij Jeruzalem. En redden daarmee Jeruzalem. Dat is de idee. Want aanval is de beste verdediging. Dat is de Amerikaanse methode. Niet wachten tot ze het land binnenvallen. Maar buiten de grenzen de vijand tegemoet treden. De actie van 9-11, zoals men dat zo fraai en traditioneel noemt. Dat was binnen eigen land. Daar hadden ze nog nooit van hun leven meegemaakt, zolang als het land bestond. Nee. Maar je kan het beter in het buitenland voeren, hoor. Maar goed. Dat was Breda. Dit was de Koninklijke Militaire Academie. Maar toch. Nu ben ik zonder de heren opgetogen. Kijk, dat zegt hij, die Rapsakee, namens Sanherib. Nu ben ik zonder de heren opgetogen tegen dit land om dat te verderven. De Heer heeft tot mij gezegd, trek op tegen dat land en verderf het. Tot nog toe is me dat goed gelukt om tegen het land op te trekken en te verderven. Waarschijnlijk, dat woord waarschijnlijk voeg ik in, maar dat hoort er niet bij. Maar ik wou zeggen, waarschijnlijk is het de Heer zelf, is het Jehovah zelf die mij gestuurd heeft om jullie een lesje te leren. Nou ja.
Hoe kun je de feiten naar je hand zetten?
Ja, maar, let op. Later gebruikte de Heer wel degelijk Nebukadnezar om ditzelfde volk, Juda, een lesje te leren. En hij had het over mijn knecht Nebukadnezar. Hij gebruikte de vijand. Dat dan wel. Wat was de vijand? Maar de Heer gebruikte die vijand. Dus ja, later lezen wij, de Heer zal alles, alle heidenen ter strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En de stad zal ingenomen worden enzovoort. Dat staat in Zacharia 14, de eerste vers, dat moet nog gebeuren. En niet de heidenen zullen optrekken, maar de Heer zal ze wel krijgen. Dus dat de Heer zelf zal alle heidenen doen optrekken naar Jeruzalem. En hij zal Jeruzalem niet redden bij die gelegenheid. Jeruzalem zal ingenomen worden. En daarna pas keert de Heer zich alsnog tegen die heidenen die wel degelijk vijanden van Israël zijn. Dus ja, het zou kunnen, maar het is hoe je er tegenaan kijkt. Maar deze bluf van die Sanherib, die wordt natuurlijk afgestraft. Ik neem aan dat u weet hoe het verder gaat. Deze geschiedenis, Jeruzalem wordt gered. Zij het dan op het nippertje. En het neemt niet weg dat er dus andere vaste steden van Juda wel degelijk zijn ingenomen. En dat de bevolking daarvan is weggevoerd. Dat dan weer wel. Maar er blijft een, wat je dan zou moeten noemen, een zelfstandige natie. Misschien moet ik zelfstandig weglaten. Maar goed, het blijft een natie. De Joodse staat. Met Jeruzalem als hoofdstad. Ze worden gered. Maar dat is vooral omdat die Sanherib rechtstreeks zich keert tegen de Heere, de God van Israël. En anderszins omdat de koning van dat volk, ik moet dan zeggen Juda natuurlijk, omdat Hizkia, de koning van Juda, wis en waarachtig zijn vertrouwen stelt op de Heere. Of hij aan het twijfelen is, ja, dat zal best, maar hij stelt zijn vertrouwen op de Heer. En dat is de achtergrond ervan. En dat is de, nou ja, dat is de reden waarom de Heer inderdaad, althans historisch zo, dat is de reden waarom de Heer Jeruzalem te hulp komt, om zo te zeggen. Waarbij het niet eens gaat om hoe het volk erover denkt, want het gaat erom hoe de koning erover denkt. Die is de vertegenwoordiger van het volk namelijk. Nou, misschien was het de Heer zelf al die tegen mij gezegd heeft: trek op tegen het land en verderf het. En dit soort lui leiden altijd een megalomanie, een hoogmoedswaanzin. Dus waarschijnlijk meent hij het serieus. De Heer heeft tot mij gezegd: trek op tegen dit land. Dat moet ik doen. Bovendien, misschien heeft Sanherib wel gedacht: kijk eens aan. Nou heeft die Hizkia inderdaad de rijkdommen van de God van Israël uit de tempel weggehaald, aan hem mij gegeven. Nou wordt die God buiten werking gesteld, want die komt hij nou niet meer te hulp. Nou kan ik ze pakken.
Ja,
ja, veel niet zo. Dat is wel weer zoiets, hè? Dat is politiek, tactiek, strategie, oplichterij, hoe het maar heet, mag, maar zoiets. Toen zeiden Eliakim en Sebna en Joa, dat waren de drie vertegenwoordigers van de koning van Hizkia. Die zeiden tot Rabsake: spreek toch tot uw knechten in het Aramees. Dat vertaalt men met Syrisch. Hier. Maar die taal is de taal van Mesopotamië. En er staat ook letterlijk van Aram. Dat is Syrië. Of Syrië. Aram, het heet Aramees. Alleen in het Engels noemt men die taal tot vandaag Galdees. En wij in Nederland noemen het Aramees. Dat is de taal ook van sommige Bijbelboeken in het Oude Testament. Met name die stammen uit de dagen van de ballingschap. En dat betreft Ezra, geloof ik, een deel, op zijn minst een deel van Daniel, is in het Aramees, dan wel Galdees, wat hetzelfde is, geschreven. Dat is de taal van het twee stromen land. Niettemin is het verwant aan het Hebreeuws, dus vooruit maar weer. Maar spreek toch tot uw knechten in het Syrisch, in uw eigen taal dus, want dat verstaan wij wel. Wij verstaan het. En spreek niet met ons in het Joods, welke taal het ook wezen mogen. Men zegt automatisch dat is Hebreeuws. Oké. Okay. Spreek niet met ons in het Joods, maar er staat Joods. In de taal van Juda. spreekt, dit is heel goed vertaald dit hoor. Spreekt niet met ons in het Joods voor de oren des volks dat op de muur is. Ze hopen de discussie op dit niveau buiten het volk te houden. Want u weet hoe het is bij de machthebbers. Die willen liever niet dat het volk op de hoogte is van al wat er omgaat. En waarschijnlijk is dat ook maar het beste.
De droger is er echt uit.
Nou ja, zulke dingen. Er zijn dingen die wij beter niet kunnen weten. Daar hebben wij een regering voor. En die moeten dat maar uitzoeken. En dan weet ik wel, dat is in onze dagen niet populair. Want wij hebben het idee dat wij overal in betrokken moeten worden. Alles moeten weten en overal onze stem over moeten uitbrengen enzovoort. Maar het probleem ervan is dat we dikwijls geen flauw idee hebben van wat er zich op dat niveau allemaal afspeelt. Laat staan dat wij er een mening over zouden kunnen hebben. Dat is het probleem. Dan kun je wel zeggen, ja, het is achterkamertjespolitiek. Nou, laat ze dat alsjeblieft in de achterkamers uitzoeken.
Ja.
Wat moet ik daarmee? Maakt niet uit. Ik denk dat dat op zich een goed beginsel is. Eigenlijk. Ja. Wij hoeven niet alles te weten. Nou. Maar goed. Dat is tegen de tijdgeest wat ik nu zeg. Maar ik vind dat wel, ja. Doe maar. Maar de eerste vraag dus, kan het alsjeblieft gewoon in het Syrisch, dan verstaat het gewone volk hier, die lui hier op de muur, die de stad geacht worden te verdedigen. En er waren er nogal wat, hebben we net gelezen in 2 Kronieken 32, die door de koning waren aangesteld, allemaal om de stad te verdedigen, de muur te bewaken enzovoort. Uit het gewone volk, uit de burgerij, zo gaat dat. En ze zeggen, die hoeven het niet te horen, dus in het Syrisch dan alsjeblieft. Maar Rabsake zei, heeft mijn heer mij tot uw heer en tot u gezonden om deze woorden te spreken, is het niet tot de mannen die op de muur zitten? Deze woorden zijn namelijk, zegt hij, bestemd juist voor het volk. Om ze te ontmoedigen. Om hun moreel aan te vallen, te verzwakken. Zo heet dat toch? Het ondermijnen, zodat hun de moed in de schoenen zou zakken. Voor zover ze moed hadden en schoenen natuurlijk. Maar zoiets om het ondermijnen. En dus, nee, ze doen het met opzet voor het volk. Is het niet tot de mannen die op de muur zitten dat zij met u lieden hun drek, dat zij met u samen, iedereen, hun drek eten en hun water drinken zullen? En water, dat is, men noemt het dan water, maar het idee is dat men zijn eigen uitwerpsel zou eten. Want zo'n belegger om de stad draait het dan toch gewoon, als het allemaal lukt, draait het uit op de uithongering van de stad. Toch? Ja. En dat is dus waarmee gedreigd wordt allemaal. Alzo stond Rabsake en riep met luide stem in het Joods. Het is de eerste schriftplaats in de Bijbel waar de uitdrukking Joods gebruikt wordt. Hè? Joods. Ja. En zeiden, hoor de woorden des grote konings, de koning van Syrië. Alzo zegt de koning dat Hiskia u niet bedriegen, want hij zal u niet kunnen redden. Daartoe dat Hiskia u niet doet vertrouwen op de Heere, zeggende, de Heere zal ons zekerlijk redden. Deze stad zal niet in de hand des konings van Assyrië gegeven worden. Hoort naar Hiskia niet, want alzo zegt de koning van Assur. Wij zijn geneigd, we zijn bekend met alzo zegt de Heere, de God van Israël. En hier staat iemand anders, zegt alzo zegt de koning van Assur. Handelt met mij door een geschenk. En kom tot mij uit en eet een ieder van zijn wijnstok en een ieder van zijn vijgenboom en drinkt een ieder het water zijn bornputs. En dan staat het totdat ik kom en u haal. Maar het idee is, want ik kom en ik haal u. Het idee is namelijk, geef je over, kom tot mij met een geschenk. Wat moeten ze dan geven? zichzelf. Dat, ja, ik ga liever niet in op het Hebreeuws, want dat heeft niet zoveel zin. Wat er gewoon staat, is dat ze vrede zouden sluiten met Sanherib en dus zich aan hem zouden overgeven. Dan voert hij ze weg naar Baratodrama, naar Assur. En dan heeft in Assur ieder zo zijn eigen... Want ze zijn goed voor allochtonen daar in Assur. Dan krijgt ieder zijn eigen wijnstok en ieder krijgt zijn eigen vijgenboom en ieder krijgt zijn eigen bornput. Hij heeft zijn water te drinken, er zal goed voor gezorgd worden. En ze krijgen hun natje en een droogtje, een stukje grond en wat het maar was, een volkstuintje. Nou, nou ja, en toegoedbonnen voor de kruidenier, voor de supermarkt. Hè. Dat is voor de allochtonen daar, is dat. Hè. De autochtonen moeten gewoon naar de. Hoe heet dat? Naar de. Hoe heet dat? Naar de voedselmarkt. Dat bedoel ik dus zelf. Maar dat mag je allemaal niet zeggen hoor, dit soort dingen. Maar de, laat u niet misleiden, wat hier gewoon staat is. Dat aangekondigd wordt, ze zouden zich moeten overgeven en dan worden ze in vrede weggevoerd, wel degelijk ergens anders naartoe. Want dit land is van strategisch belang. Daar willen ze Israël weg hebben en degenen die het veroveren willen hun eigen volk daar planten. Daar kan je nog na, nee, kan je niet navragen aan hoe heette die Duitser ook, wie zijn naam al kwijt was. Want de plannen waren om de hele Nederlandse bevolking af te voeren. Naar ergens Oost-Europa, Polen en de Baltische Staten, daar, jazeker. Hoe heeten ze, de echte Duitsers, de echte Duitse ras zal ik maar zeggen, de, hoe heette dat? De betere dan, hè? De, want wij zijn een beetje half, maar goed. Maar die echte Duitsers die moesten hier aan de Noordzeekust wonen, want dan kunnen ze de scheepvaart alles in de gaten houden. En bovendien wilden ze nog altijd varen tegen Engeland, hè, zo. Dat was het plan, ja. Dat is nooit meer uitgevoerd, zei ze zo.
Ja, mijn vader werkte bij een boer en daar was een meneer neergezet met de belofte dat hij de hele boerderij zal drijven als de macht helemaal in handen was.
Ja.
Dus het klopt exact.
Ja, ja, nee, dat was de bedoeling. Heel de Nederlandse bevolking weg.
Dat men daar kreeg je die overlopers ook van.
De Duitsers moesten hier wonen.
Ja.
En werken en het continent, het vasteland verdedigen enzovoort. Dat was het plan. Verschuiven van de volkeren. En zo deed men dat in het verleden dus ook. En dat was mede een methode om natuurlijk... Nou ja, bepaalde tegenstand te breken. Want als zo'n volk verdwaald is ergens in een ander land, ja, wat hebben ze dan nog voor zichzelf? En na één of twee generaties is de herinnering naar het land van herkomst weg. Dan willen ze niet eens meer terug. Dus ja, dan is dat geregeld. Dan zijn de verhoudingen veranderd. Hè? Dat is het punt. En dat zal een van de redenen zijn waarom vooral hier aan de westkust van Europa zoveel volksverhuizing geweest is. Het is van strategisch belang om de kust in bezit te hebben. Maar goed, ik zal er verder niks over zeggen. Maar dat is wat hier staat. Ik kom en ik haal u in een land als uw liederland is. Een land van koren en van most, een land van brood en van wijngaarden, een vruchtbaar land, enzovoort. En laat Hiskia u niet verleiden, zeggende, de Heere zal ons redden. Want hebben de goden der volken en ieder zijn land gered uit de hand des konings van Assyrië? Waar zijn de goden van Hamat en Arpad? Waar zijn de goden van Sepharvaim? Elders worden nog meer plaatsnamen genoemd. Waar zijn die goden? Wat hebben die dan kunnen doen om die landen en die volken te redden? Want het punt is dat Sanherib die landen, die volken, die steden allang veroverd heeft inmiddels. En hij was niet tegen te houden, kennelijk. En de bluf van Sanherib via de woorden van Rabsakeh is, en zo gaat Jeruzalem er ook aan. Waarom zou ik nou Jeruzalem niet kunnen veroveren? En voor zover jullie een god hebben, die heb je zelf al beledigd, dus dat hoef ik niet meer te doen. Geef je over. Bovendien hadden ze ook een beetje haast, want deze legers, zoals ze zegt, waren in feite onderweg naar Egypte. En dat Jeruzalem, dat zou en passant even ingenomen moeten worden. En ze hadden niet echt gerekend op enige tegenstand van Hiskia. Maar het zou ze niet glad zitten. De mededeling was: waar waren en waar zijn de goden van Hamat en Arpad? En waar zijn de goden van Sepharvaim? Hebben zij ook Samaria van mijn hand gered? Die verwijzing is dus naar de val van Samaria. En nogal wat andere volkeren en steden. Welke zijn ze onder al de goden deze landen die hun land uit mijn hand gered hebben? Welke goden hebben dan hun land, hun stad gered van mij? Ik heb ze toch allemaal veroverd tot op heden. En Jeruzalem gaat er ook uit. Je kan je beter meteen maar overgeven.
En zijn spullen heb ik al.
Yes. Ja, want goud en zilver was er al. Ja. En er staat er: doch zij zwegen stil en antwoorden hem niet één woord, want het gebod des koning was: gij zult hem niet antwoorden. Dan moet eerst eens over nagedacht worden. En ik leg er even naast, voor de zekerheid, 2 Koningen 18 vers 36, het parallelle vers. En daar staat: doch het volk zweeg stil en antwoordde hem niet één woord. Dat is een variant. Heb je dat? Dus als je in Jesaja 36 leest: doch zij zwegen stil, slaat dat niet alleen op Sebna en Eliakim en Joa, de drie diplomaten voor deze gelegenheid. Maar het slaat ook op al dat volk daarboven op die muren en die alle anderen die het maar hoorden in het Joods. Ja. Heb je dat?
Ja.
Men zou hem niet antwoorden. En dat deden ze ook niet. Maar ze brachten wel de boodschap aan de koning over. Dat is het laatste vers van Jesaja 36. Toen kwam Eliakim, de zoon van Hilkia, de hofmeester, en Sebna, de schrijver, en Joa, de zoon van Azaf, de kanselier, wat dat maar voor baantjes waren. Die kwamen tot Hiskia met gescheurde klederen en ze gaven hem de woorden van Rabsakeh te kennen. En zong blijkbaar de moed in de schoenen. Want ja, wat moet je daar tegenin brengen? Ja. Nou ja, wat je er tegenin moet brengen is hoofdstuk 37, hoe het nu verder gaat. En daar staat: en het geschiedde als de koning Hiskia dat hoorde, zo scheurde hij zijn klederen. Ze liepen langzamerhand allemaal in lompen, denk ik dan. Het moet geen gewoonte worden, maar... Zo scheurde hij zijn klederen en bedekte zich met een zak en ging in het huis des Heeren. Dat is een beeld van rouw, vernedering en wat het maar was. Eigenlijk van de dood zelf. Dat geldt ook voor het ging in het huis des Heeren. Want voor de Heer kniel je ook en dat betekent dat je languit op de grond gaat liggen voorover. Maar het is de uitbeelding van de dood. Je hoopt dat je... dat je alsnog leven gegund wordt. Maar de scheuren van klederen en zich bedekken met een zak enzovoort drukt precies hetzelfde uit. Het is een uitbeelding van de dood, van de vormeloosheid, de zak, de vormeloosheid van de dood enzovoort. Maar hij ging in het huis des Heren, dat is dus die tempel. Daarna zond hij Eliakim, de hofmeester, en Sebna, de schrijver, en de oudsten der priesteren, in plaats van Joa van Azaf, heet het nu de oudsten der priesteren. Waarom ook niet? Ik zei u al, als je zoon van Azaf bent, ben je waarschijnlijk wel van de priesterlijk geslacht op zijn minst. En hier gaat het over de priesteren dus. Met zakken bedekt en hij zond ze tot Jesaja. Dus Hiskia is in de tempel des Heren en stuurt zijn boodschappen, stuurt hij door nu naar Jesaja, de profeet, de zoon van Amos, want zo heet Jesaja. En zij zeiden tot hem: alzo zegt Hiskia, de koning, Deze dag is een dag der benauwdheid en der schelding en der lastering, want de kinderen zijn gekomen tot aan de... Het blijkt ook dichterlijke taal, hoor. De kinderen zijn gekomen tot aan de geboorte en er is geen kracht om te baren. Er moet leven tot stand gebracht worden, maar het komt niet. Het loopt fout. Misschien zal de Heere uw God horen de woorden van Rabsakee, de welke zijn Heer, de koning van Assyrië, gezonden heeft om de levende God te honen en te schelden met woorden die de Heer uw God gehoord heeft. Hef dan een gebed op, dat is het verzoek aan Jesaja. Misschien zal de Heer horen. Als je negatief ingesteld bent, dan zeggen die lui twijfel dan ook. Maar ja, of dan wie dat twijfel moet noemen. Ik bedoel, het is niet vanzelfsprekend dat God hoort. Dat maakt hij zelf al uit of hij hoort. Toch? We zijn aan de gunst, onverdiende gunst van God, overgegeven. En je kunt nergens aanspraak op maken, tenzij dat hij specifiek iets beloofd heeft. Maar het is hier niet het geval dat God specifiek iets beloofd heeft. Dus doe maar. En vandaar, hef dan een gebed op voor het overblijfsel dat gevonden wordt. Let op het begrip overblijfsel. Binnen het kader van Jesaja geldt, een overblijfsel zal behouden worden. En dat is wat hier dus ook aangehaald wordt eigenlijk met deze woorden. Hef dan een gebed op voor het overblijfsel dat gevonden wordt. Historisch plaatst men dat natuurlijk anders. Historisch zegt men, nou ja, Sanherib had de steden van Juda al ingenomen. De vaste steden van Juda, want het staat in 36 vers 1. En die bevolking werd natuurlijk weggevoerd. En hier Jeruzalem, ja, dat was nog over. En daar ging het dus om. Maakt mij verder niks uit. Een overblijfsel. Het bevestigt de gedachte, dat heb ik u eerder verteld, dat een belangrijk deel van het tweestammenrijk, van Juda en Benjamin dus, wisselbaarachtig wel is weggevoerd in Assyrische ballingschap. Zodat de term tienstammen in de Assyrische ballingschap ook maar een rare uitdrukking is eigenlijk. Want zo kun je ze niet tellen. Het heet Israël. Ja. En hier heb je een beetje over van Juda en het is Joods. En het woord Joods komt in deze hoofdstukken voor het eerst in de Bijbel voor. Ja. Maar een overblijfsel. En de knechten van de koning Hiskia kwamen dus vervolgens, vers 5, tot Jesaja. En Jesaja zei tot hem, zo zult gij lieden tot uw heer, tot de koning dus, zeggen... Zo zegt de Heere, vrees niet voor de woorden die gij gehoord hebt, waarmee mij de dienaars des konings van Assyrië gelasterd hebben. Dus hij spreekt de woorden des Heeren. En de Heer heeft dus gehoord en zegt, vrees niet voor de woorden die gij gehoord hebt, waarmee mij de dienaars des konings van Assyrië gelasterd hebben. Dat was dus Rabsakee, die ene, maar het heet dienaars, want we hebben gezien dat er dan ook nog bij was Rabsaris en Tartan. Maar toen maar, het waren er meer. Zie, ik zal een geest in hem geven, dat hij een gerucht horen zal en weder in zijn land keren. En ik zal hem door het zwaard in zijn land vellen. De discussie ontstaat meteen over het woord geest. Dat gebeurt altijd, omdat geest is een verzameld term. Kan van alles zijn en daarom kun je er ook over discussiëren. Ik vind het niet zo nodig, want we begrijpen toch wel wat hier staat. Namelijk, hij zou een gerucht horen en weder in zijn land keren. Hem zou het een en ander ter oren komen en het zou ertoe leiden dat hij terugkeert in zijn land. En in zijn land zou hij door het zwaard geveld worden. Niet hier bij Jeruzalem, maar terug thuis. Dat is wat gezegd wordt. Zo kwam Rabsakee weder en hij vond de koning van Assyrië strijdende tegen Libna, Want meer staat er dan niet over, hè. Zo kwam Rabsaké weder, ging terug naar huis en hij vond de koning van Assyrië Sanherib strijdende tegen Libna. Want hij had gehoord dat hij van Lachish vertrokken was. Rabsaké had gehoord dat zijn baas niet meer bij Lachish was. Daar was hij namelijk in 36 vers 2. Toen Rabsaké werd uitgezonden, was vanuit Lachish. Maar inmiddels was Sanherib daar niet meer. Lachish was waarschijnlijk ingenomen en had nu... Nu had Sanherib zijn legers gelegd voor Libna. En daar ontmoette Rabsaké zijn baas, zijn koning, dus weer. En als hij nu hoorde van Tirhaka, die hij uit vers 9... Dan gaat hij weer. Daar kan je ook lang over discussiëren, maar dat heeft geen zin. Die hij is Sanherib. Die zou immers een geest ontvangen of zoiets, namelijk hij zou een gerucht horen. Nou, hij hoorde inderdaad. Hij hoorde namelijk van Tirhaka, dat is Terach. Wij kennen de naam uit Egyptische monumenten. Tirhaka kennen we buiten de Bijbel om dus als koning van Ethiopië. U weet waar Ethiopië ligt? Zuidoostelijk van Egypte, nog verder weg. Hij was koning van Ethiopië, dat heet hier Kush. Al moet gezegd worden dat Kush of Kush ook doorgaat in de Bijbel als naam voor een heel ander land. Niet in Afrika, maar in Azië. Maar hier is kennelijk de connectie met Egypte. Dus dit zal hem wel zijn. Tirhaka kennen wij als koning van Ethiopië. Maar die man heeft wel, is wel koning Farao dus van Egypte geworden. Later. En over die man gaat het. Als ze nu hoorden van Tirhaka, de koning van Kush, zeggen... Hij is uitgetogen om tegen u, Sanherib, te strijden. Hebben jullie dat? Dat is de boodschap die Sanherib krijgt. Die Tirhaka uit Ethiopië is onderweg hierheen. Een dreigement. Wat gaan we nu doen? En toen kreeg Sanherib dus haast... En komt er weer een verhaal. Toen hij zulks hoorde namelijk zond hij wederbode tot Hiskia zeggende... Zo zult gij lieden spreken tot Hiskia. Dat zei hij tegen die boden dus. Spreek tot Hiskia, de koning van Juda, en zeg... Laat u uw God niet bedriegen op welke gij vertrouwt zeggende... Jeruzalem zal in de hand des konings van Assur niet gegeven worden. Zie, gij hebt gehoord wat de koning van Assyrië aan alle landen gedaan hebben... die verbannende... Dat is het oude verhaal dus, wat we net ook gelezen hebben, met andere woorden. En zoudt gij gered worden? Dat is de retorische vraag. Hebben de goden der volken die mijn vaders verdorven hebben, dezelfde gered? Als Gozan en Haran en Rezef en de kinderen van Eden die in Telasar waren. Welke plaatsen dat maar waren, maar ze zijn veroverd geworden door Sanherib. En waar is de koning van Hamat en de koning van Arpad en de koning der stad Sirfarvaim en Hena en Eva enzovoorts. Kortom, aan mij ontkomt niemand. Tot en bij, is allemaal nog bluf, ja. En als nu Hiskia de brieven uit der bodenhand ontvangen en die gelezen had, deze dus, wat hier is wat we net lazen, ging hij met die brieven, stond zwart op wit, ging hij op in het huis des Heren. In de tempel. En Hiskia breidde die uit voor het aangezicht des Heren. Enigszins naïef als je het mij vraagt, maar toch. He? Hoe doe je het anders? Je kunt ze aan de Heer voorlezen, maar je kunt ook zeggen... denk je dat de Heer het zelf ook wel kan lezen, misschien. Toch? En Hiskia legde ze voor de Heer neer en bad tot de Heer en zei... O Heere der Heerscharen, ik zeg altijd als de Heerscharen bijstaat... betekent het God van alle volkeren en niet maar van Israël, der menigten. Hè? O Heer der Heerscharen, Jehovah Sebaot is de uitdrukking. Gij God van Israël die tussen de cherubim woont. Gij zelf, gij alleen zijt de God van alle koninkrijken der aarde. Zie je wel. Gij hebt hemel en aarde gemaakt. O Heere, neig uw oor en hoor, Heere, doe uw ogen open en zie en hoor al de woorden van Sanherib die gezonden heeft om de levende God te honen. Waarlijk, Heere, hebben de koningen van Assyrië al de landen, mitschades derzelfde landerijen, verwoest. Hij zegt, ja, het is inderdaad waar wat erin staat, in die brieven, en wat Sanherib laat roepen. Het is inderdaad waar. En ze hebben hun goden in het vuur geworpen, want zij waren geen goden, maar het werk van mensenhanden, hout en steen. Komt ons bekend voor, want dat kwamen we ook al eerder tegen in Jesaja. En daarom hebben zij die verdorven. Ezekia neemt het allemaal niet zo serieus. Die zegt gewoon, ja, welke goden? Nou, die goden. Stelt niks voor. Maar u, Heere, u bent de echte God en nu gaat het om uw naam en om uw eer. Nu dan, Heere, onze God, verlos ons uit zijn hand. Zo zullen alle koninkrijken der aarde weten dat gij alleen Jehovah zijt. En buiten u is geen andere en dat soort woorden, maar die komen we in volgende hoofdstukken nog tamelijk uitgebreid tegen hier in Jesaja. En toen stond Jesaja, de zoon van Amos, tot Hizkia om te zeggen, alzo zegt de Heere, de God Israëls, dat gij tot mij gebeden hebt tegen Sanherib, de koning van Assyrië. Ik weet het. Dit is het woord dat de Heere over hem gesproken heeft. De jonkvrouw, de dochter van Sion, veracht u. Zij bespot u, de dochter van Jeruzalem, schudt het hoofd achter u. Zo van... Wat een idioot die Sanherib, die denkt dat hij Jeruzalem kan nemen. Wien hebt gij gehoond en gelasterd? En tegen wien hebt gij de stem verheven en uw ogen omhoog opgeheven? Tegen de heilige Israëls. Door middel uw dienstknechten hebt gij de Heere gehoond en gezegd, ik heb met de menigte mijner wagenen beklommen de hoogte der bergen en de zijde van Libanon, en ik zal zijn hoge cederbomen en zijn uitgelezen dennenbomen afhouden, en zal komen tot zijn uiterste hoogte in het woud zijn schone velds. Ik heb gegraven en de wateren gedronken, en ik heb met mijn voetzolen alle rivieren der belegerde plaatsen verdroogd. Hebt gij niet gehoord dat ik zo lang tevoren gedaan heb, en dat van de oude dagen af geformeerd heb? Nu heb ik dat doen komen dat gij zoudt zijn om de vaste steden te verstoren tot woeste hopen. Daarom waren haar inwoners handeloos. Zij waren verslagen en beschaamd. Ze waren als het gras des velds en de groene grasscheutjes, als het hooi der daken en het brandkoren eer het overeind staat. Maar ik weet u zitten en u uitgaan en u inkomen en uw woede tegen mij... Om uw woede tegen mij en dat uw woeling voor mijn oren opgekomen is, zo zal ik mijn haak in uw neus leggen. Allemaal woorden van de Heer tegen Sanherib. Hè? De Heer is beledigd en zegt het tegen Sanherib. Zal je niet glad zitten. Ik zal mijn haak in uw neus leggen. Dat is een bekende uitdrukking. In de Ezechiël kom je zo ook tegen deze uitdrukking. Ik zal haken in u slaan en ik zal... Zoals men dat met dieren doet. Ja. Ik zal mijn haak in uw neus leggen en mijn gebit, dat wil zeggen bid, in uw lippen, in uw mond. En u dus leiden, wegleiden. En ik zal u doen wederkeren door die weg door welke gij gekomen zijt. En dat ze u een teken, dit zij u een teken dat men... In dit jaar van wat zelf gewassen is eten zal. En in het tweede jaar wat daarvan weder uitspruit. Maar zaait in het derde jaar en maait en plant wijngaarden en eet hun vruchten. Dat gaat over Israël overigens. En dat is het teken voor Hizkia. Eet dit jaar wat vanzelf groeit. Want het oorlogsgewend is over het land gekomen. En de vraag is of men eigenlijk wat te eten heeft in de komende tijd. En deze ja. Dat wel. In het eerste jaar wat vanzelf gegroeid is, in het tweede jaar wat daar ook weer van uitspruit. En zaait in het derde jaar en maait en plant wijngaarden en eet hun vruchten. Want het ontkomene dat overgebleven is van het huis van Juda zal wederom nederwaarts wortelen en zal opwaarts vrucht dragen. En het verhaal gaat dus inderdaad over een overblijfsel uit Juda, en specifiek in en rondom Jeruzalem. En dat is het verschil met het tien stammenrijk. Dat werd weggevoerd naar Assur en het is officieel nooit teruggekeerd. Maar van Juda zou een overblijfsel terugkeren. Dat moet dan ook wel, van een van beiden. Want ja, Israël zou altijd Gods volk zijn, op een of andere manier. Maar een overblijfsel dus. Vers 32, want van Jeruzalem zal het overblijfsel uitgaan en het ontkomene van de berg Sion, de ijver des Heren, de heerscharen, zal dit doen. Dit zijn woorden die in vele plaatsen in de profetie worden aangehaald. Over een Jeruzalem en een overblijfsel en een ontkomene van de berg Sion enzovoorts. Met name in Joel 2 overigens. Maar op meer plaatsen, er staan verwijzingen bij trouwens hier ook. Daarom, zo zegt de Heere van de koning van Assur, hij zal in deze stad niet komen. Hij zal er zelfs geen pijl in schieten. Ook zal hij met geen schild daarvoor komen en zal geen wal daartegen opwerpen. Door de weg die hij gekomen is, door die zal hij wederkeren. Maar in deze stad zal hij niet komen. Of gewoon, namelijk in deze stad zal hij niet komen, zegt de Heere. Want ik zal deze stad beschermen om die te verlossen om mijnentwil en om Davids mijn knecht wil. Heb je dat? Ik zal Jeruzalem verlossen om mijnentwil en natuurlijk vanwege David. En in de praktijk loopt dat nog samen ook. Want het zijn woorden van de Heere, maar als je dat door de tijd heen rekt, worden het woorden van de Heere Jezus. Want buiten hem is geen God. En vandaar mijnentwil en om David mijn knecht. Vanwege het verbond met David en de troon en het huis van David enzovoort. En er staat een laconiek. En toen voer de engel des Heeren uit. Dat is dus de Heer zelf. Maar als je uitvoert is het een uitvaart. Als hij uitrukt, om zo te zeggen, naar buiten komt. Dan is er dus de bode, de engel. Dus hij heette de engel des Heren. Toen voer de engel des Heren uit en sloeg in het leger van Assyrië 185.000. Is dat niet wat veel? Ja, het is ook een wonder. Het is veel. Zo proberen ons altijd wijs te maken dat zoveel niet kan. En dat die legers niet zo groot waren. Ik moet u zeggen dat langzamerhand geloof ik echt dat die getallen kloppen. Niet alleen hier, maar ook elders in de Bijbel. Gewoon vergelijkende wijs. Dat is veel, ja. Maar goed, ja. Je kunt niet zo'n groot leger hebben. Nou ja, dat kan wel. Als onder David een leger geteld wordt, meen ik. Of was het onder de Salomo onder David geweest, dan kom je aan een leger van meer dan 2 miljoen. Maar er worden alle mannen meegerekend boven een bepaalde leeftijd die het zwaard kunnen hanteren. Het wordt iedereen geacht te zijn, uiteraard. Maar dan heb je wel zo'n leger. Niet dat dat een staand leger heet, maar als het erop aankomt, is zo'n leger dus inderdaad zo groot. En als dan van buitenaf het staand leger optrekt van 185.000, dan vraag je je af of zo'n klein legertje dat eigenlijk wel aan kan. Dan is het ineens helemaal niet meer zoveel. Het is mooi dat je meetelt. Maar er staat, hij sloeg het leger van Assyrië 185.000. En toen zij zich des morgens vroeg opmaakten, ziet die allen waren dode lichamen. Hier wordt tegen ingebracht dat je nergens in de historie op een of andere wijze een verwijzing vindt naar deze dramatische gebeurtenissen. En de enige verklaring daarvoor is, lijkt mij, die Sanherib of die Rapseke of wie maar, zullen we uitkijken om dit soort dingen vast te leggen, ergens zwart op wit. Dit is slecht voor je reputatie. Dat staat niet goed op je cv, hoor. Dat je met een leger uittrekt en dat je 185.000 mannen verliest zonder dat je gevochten hebt, notabene ook nog. Ja? Bovendien, dat gelooft ook nog niemand als je het vertelt. Dus ja, wat beschreven wordt zijn altijd de overwinningen, nooit te verliezen. Dus, ziet die allen waren dode lichamen, zo vertrok Sanherib, de koning van Assyrië, en toog heen en keerde weder en hij bleef te Nineveh. Waarna de vraag blijft of inderdaad die koning van Kush, die farao, die Tiraka, of die werkelijk optrok of niet. Dat weten we nu nog niet.
Nee.
Maar Sanherib dacht het. En dacht daarom, nou moet ik haast maken en nog een keer proberen om Jeruzalem tot overgave te dwingen. Maar dat lukte dus niet. In plaats daarvan verloor hij zijn eigen leger en is terug naar huis gegaan. Hij toog heen, keerde namelijk weder en er bleef te Nineveh, dat wordt geacht de hoofdstad van het Assyrische Rijk geweest te zijn. En dan staat er, het geschiedde nu als ze in het huis van Nisroch zijn God zich nederboog. Let op dat detail erbij, zijn God.
Ja.
Die bestaat niet, dat is hout en steen, maar toch? Maar als hij in het huis van Nisroch zijn God zich nederboog, dat Adramelech en Sarezer, zijn eigen zonen, hem met het zwaard versloegen, doden dus, doch ze ontkwamen in het land van Ararat, en Esarhaddon, zijn zoon, dat is weer een derde zoon dus, werd koning in zijn plaats. Dit is dus wel weer bekend, ook buiten de Bijbel om. Alleen als je het uitrekent hoe dat precies zit, dan blijkt dit toch een jaartje of 20 te zijn na de voorgaande gebeurtenissen. Hij leeft dus nog tamelijk lang, als 20 jaar tamelijk lang is, maar hij heeft er nog een poosje uitgehouden, zal ik maar zeggen. Maar daarna is hij door zijn eigen zonen gedood en verjaagd. Gewoonlijk hebben ze daar ook wel een reden voor, maar dat doet nou niks ter zake. Het gaat om de dramatiek. Je kunt niet ongestraft tegen de God van Israël een grote mond opzetten. Maar heb je onderweg ook even gedacht, zo losjes, even, dus afsluitingen. Even, heb je ook onderweg af en toe even gedacht aan de uitdrukking, en hij zal grote dingen spreken tegen de Allerhoogste.
Ja.
En hij zal menen de heilige krijg aan te doen, die te overwinnen enzovoort. Je vindt hier toch het een en ander. In essentie wat je later in Daniël terugvindt en nog later natuurlijk in Thessalonicenzen en meer nog denk ik in Openbaring. Het moet toch wat verband leggen met de dagen van de wederkomst van Christus. En met de omstandigheden van met name een Joods volk in de eerste plaats. Want hoe dan ook, de wederkomst van Christus wordt geassocieerd, de zoon van David dus, de troon van David. Jeruzalem wordt geassocieerd met het Joodse volk. Niet met alle stammen van Israël, althans niet primair. Het gaat om Juda, het Joodse volk, het huis van David, de stad Jeruzalem enzovoorts. En in die omstandigheden krijgen wij later van doen. Ja, ik denk niet dat ik er nou uitgebreid op in moet gaan, maar ik doe me net alsof je dat weet. Wij krijgen later van doen met een Joodse staat, primair, in ieder geval met Jeruzalem. En met legers die optrekken naar Jeruzalem om, nou ja, wat denk je wat ze willen? De stad verwoesten en de natie uitroeien. En dan krijg je net zo'n gebeurtenis. Dat wil zeggen, dan komen de legers uit Mesopotamië, van over de Eufraat heet het in Openbaring. Nou ja, meer specifiek is het toch Babel dan. Maar in het algemeen, het is van over de Eufraat, het is uit Mesopotamië. En het is onder leiding van, of instigatie van de man die die grote dingen spreekt tegen de Allerhoogste. En het leidt ertoe dat die legers gedood worden voordat ze daadwerkelijk Jeruzalem bereiken. En dat heet, populair, in de volksmond bedoel ik, want ik ben een beetje populistisch. Dat heet Armageddon in de volksmond. Want Armageddon is de naam van de plaats waar die legers zullen omkomen. Zonder dat, er melding gemaakt wordt van een strijd of zo. Het is gewoon de Heer die hen stopt. En dat is in Openbaring onder de zoveelste bazuin en de zoveelste viool. De zesde is dat, meen ik, zo uit mijn hoofd. In beide gevallen, de zesde. Legers van over de Eufraat, die kennelijk optrekken tegen Jeruzalem. Maar ze worden verslagen, ze worden gedood in de plaats die genaamd wordt Armageddon. In het dal van Megiddo, dan wel het dal van Jozefat, want het heeft een lange geschiedenis. En er zijn nog wat namen aan verbonden vanwege de vele veldslagen die daar in het verleden al hebben plaatsgevonden. Hebben we dat nog? Die legers komen er dan niet. Vergis u niet, dat is niet in de 70ste week van Daniel, dat is ver daarna. Dat u het niet door elkaar gooit. Want in de 70ste week komen er ook legers naar Jeruzalem. En bij die gelegenheid wordt de stad wel degelijk ingenomen en verwoest. Omdat het een ongelovige stad is. Een ongelovig land zoals het is vandaag, te deze dagen. En bovendien komen die legers dan niet van de over de Eufraat. Maar waar ze maar vandaan komen, Oost-Europa. Maar niet van over de Eufraat. Dat is pas een jaartje of 33 later. Ik zeg het ook maar losjes zo. Want ja, ik zou het allemaal moeten uitleggen. Maar daarop, op die omstandigheden, zijn van toepassing al die profetieën. Nou ja, zoveel zijn er ook niet. Maar al die profetieën die spreken over dat de Heer zegt: ik zal Jeruzalem redden en ik zal een muur zijn rondom Jeruzalem. En ik zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen die de heidenen zullen tillen en ze zullen niet vermogen, enzovoorts. En daar is dit de uitbeelding van. Want de strijd gaat in werkelijkheid om wie de echte God is. En al die andere lui zijn geen goden. Er is er maar één echte God. En dat is de God van Israël onder de naam Jehovah.
Ja.
En terwille van zijn zaak, en dat lees je op nogal wat andere plaatsen, zegt de Heer, zal ik het doen. Om mijnentwil, niet om u het wil, maar om mijnentwil. Het gaat, want tenslotte, de hele heilsgeschiedenis draait, de geschiedenis dus, draait om de eer van God. Die namelijk hemel en aarde geschapen heeft, die de koning is, althans de rechter daarop heeft, over alle koninkrijken der aarde, koning der koningen en heer der heren, en wat het maar was. En die strijd, die kwestie, die zal eenmaal definitief ten einde gebracht worden. En daar is dit een illustratie van. Voor de rest heeft dit allemaal niet zoveel zin, want een paar jaar later is er toch een andere koning, een zoon, kleinzoon, achterkleinzoon, nou het is wat ingewikkeld, maar ze volgen elkaar trouwens heel snel op een gegeven moment. Maar dan heb je koningen van Jeruzalem die zich helemaal aan de Heer niks gelegen laten liggen. En het leidt er dan uiteindelijk toe dat Jeruzalem wel degelijk wordt ingenomen door de opvolgers van de Assyriërs, namelijk door de Babyloniërs. En daar is echt geen redding meer aan. Maar het verklaart wel waarom men in die dagen, dat zijn de dagen van Jeremia en uiteindelijk van Zedekia, waarom men in die dagen roept en zichzelf wijsmaakt dat de Heere Jeruzalem wel zal redden. Dat heeft hij immers een jaartje of 100, dan wel 120 daarvoor ook gedaan. In de dagen van Jesaja en de dagen van Hiskia. Om zijn en wil, dan zal hij dat dus nu toch ook wel doen. En toen was de boodschap anders. Want er vereist dan toch gehoorzaamheid aan de Heer, onderwerping aan de Heer. En dat vind je hier wel bij Hiskia, maar dat vind je niet onder Zedekia. En nog een paar andere, Jechonias. En wie het maar waren. En vandaar dat in die dagen dus alsnog Jeruzalem verwoest wordt. En de natie als zodanig, de staat verwoest wordt. Het volk als zodanig niet, want het wordt heel nauwkeurig wordt het weggevoerd in Babylonische ballingschap. En keert daar officieel ook, hoewel het een overblijfsel is, uit terug. Met een uitdrukkelijk Joodse identiteit. Wat dat precies is, dat weet nog niemand, maar die is er wel. Dus typisch Joods. En daarmee blijft dat volk als zodanig een rol spelen in de geschiedenis. Dat moet ook wel, want de Heer had er een plan mee en heeft de beloften aangedaan. En heeft de profetieën over uitgesproken. Dus inderdaad, dat gaat wel door. Maar wat we hier vinden, is op voorhand en op zeer lange termijn een uitbeelding van hoe de Heer in de toekomst Israël zal redden. Zover is het nog niet. We krijgen trouwens nog van doen in het volgende hoofdstuk met het merkwaardige verschijnsel dat daar geïllustreerd wordt dat er dan toch nog wel heel wat tijd overheen zal gaan en bovendien dat op een of andere wijze zelfs de tijd als het ware zou worden stilgezet. Maar daarover hebben wij het de volgende keer. Ja, wij zullen de Heer danken voor deze aandacht. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor het profetisch woord dat zeer vast is. En we danken u dat ons een blik vergund is in de geschiedenis der volkeren in het algemeen, maar van Israël in het bijzonder. Zodat wij kunnen zien uw werk dat u in het verleden gedaan hebt. En we danken u dat we u kennen als die God die niet alleen gesproken heeft, maar die ook bij machten is om te doen hetgeen hij gezegd heeft. Hoe onwaarschijnlijk dat naar menselijke begrippen ook mogen zijn. En we danken u dat we daaruit mogen leven. Mogen leven namelijk in het besef dat u ons gemaakt hebt tot eerstelingen van een nieuwe schepping en van uw koninkrijk. Dingen die nog niet gezien worden. Maar wij hebben daar deel aan gekregen en leven daaruit. En we danken u dan dat ook wij in onze dagen onze hoop mogen stellen op uw beloften. In het besef dat waar we uw eigendom zijn, daar zou u ook daadwerkelijk voor ons zorgen. En ons brengen naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Daarom danken we u voor deze avond en bevelen elkaar bij u aan. Vader, wees u ons nabij op grond van uw belofte en tot eer van uw naam. Amen.